Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 108 zingen wij het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt. Psalm 108, daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Romeinen 3, de versen 9 tot en met 20. Maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, daarvan het eerste vers: God heb ik lief, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 3, vers 9 tot en met 20. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde.
Gemeente aan de beurt deze middag is artikel 14 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Een artikel dat wij nu eerst aan u willen voorlezen. Daar staat boven van de schepping en val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde en heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis, goed, rechtvaardig en heilig, kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, nog zijn uitnemendheid erkend, maar hij heeft zichzelf willens der zonde onderworpen en over zulks de dood en vervloeking het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door zijn zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft des lichamelijken en geestelijken doods, en al zijn wegen goddeloos verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had, en heeft niets anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan, de welke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is. Gelijk de schrift ons leert, zeggende, het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Al waar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen, aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is en geen ding kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf? Daar toch Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Wie zal met zijn wil voorkomen, die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? Wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes Gods zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom, hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Want er is nog verstand, nog wil, de verstanden en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht, hetwelk hij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Gemeente, schrijven we boven dit artikel van de mens. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats de schepping van de mens. In de tweede plaats de val van de mens. En in de derde plaats het onvermogen van de mens. Van de mens, de schepping van de mens. Wij geloven. In de tweede plaats de val van de mens, beginnende met de woorden, maar als hij in ere was, zo heeft hij het niet verstaan. En onze derde gedachte, het onvermogen van de mens, beginnende met daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen. Gemeente, dit artikel begint opnieuw met de woorden wij geloven. Waarom geloven wij dat, jongens en meisjes? Wel heel eenvoudig, wij geloven dat omdat de Bijbel dat zegt. En Gods woord is de waarheid. Dat woord heeft gezag. Ja, niet meer in de tijd waarin wij leven. Men gelooft dat niet meer. Wat we straks gaan horen over het onvermogen van de mens, dat geloven we in onze tijd niet meer. Ook in de kerken wordt dat niet meer geloofd. Hoeveel zijn er niet die Christus aanbieden aan de vrije wil van de mens? Jij kunt voor Christus kiezen. Jij kunt hem aannemen. Dat is regelrecht tegen onze belijdenis. Dat is regelrecht tegen het woord van God, waarin we zullen horen, ze wordt zo heel duidelijk geleerd, het onvermogen van de mens om dat te doen. Wij geloven, ja, geloven wij dat maar. En ik hoop dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden. En als het gaat over de schepping, en als het gaat over de val, en als het gaat over de gevolgen van de val, dat we deze dingen mogen geloven, omdat de schrift dat zegt. In de eerste plaats, wij geloven dat God de mens geschapen heeft. God heeft de mens als laatste stuk, als kroonstuk of als pronkstuk van de schepping geschapen op de zesde dag. Eerst heeft de Heere de hele schepping ingericht als een woonplaats voor de mens waar niets aan ontbrak. En als allerlaatste heeft hij de mens op die aarde een plaats gegeven. De mens. De menselijke natuur bestaat uit ziel en lichaam. De menselijke natuur is anders dan de dierlijke natuur. De menselijke natuur is anders dan de engelennatuur. De menselijke natuur is anders dan de goddelijke natuur. De menselijke natuur is uniek. Want wat is de dierlijke natuur, jongens en meisjes? Dieren hebben wel een lichaam, maar dieren hebben geen ziel. Dieren hebben geen ziel. Als een dier sterft, het bloed van het dier wordt wel eens de ziel genoemd, het leven van het dier. Maar als een dier sterft, dan is het voorbij. Mensen hebben een ziel voor een eeuwigheid geschapen. Engelen hebben geen lichaam. Engelen hebben alleen een ziel, zou je kunnen zeggen. God heeft ook geen lichaam. Ja, de Heer Jezus heeft een lichaam aangenomen, een menselijke natuur. Maar zoals God is, dat is absoluut niet met de mens te vergelijken. Al is het wel waar dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Wat dat precies is, dat zullen wij zo horen. De menselijke natuur, bestaande uit ziel en lichaam. En wij gaan ervan uit, gemeente, dat die ziel vanaf het allerprilste begin door God bij het lichaam wordt gevoegd. David spreekt in Psalm 51 van het uur van zijn ontvangenis af. En dat is ook de reden waarom wij zo fel tegen abortus zijn. Dat kan niet. Dat mag niet. Het gaat niet alleen, ook niet in de beginfase, om een klompje vlees of iets dergelijks. Nee, het gaat om Gods schepping, het gaat om het leven, het gaat om ziel en lichaam. Het is diep aangrijpend dat we hoorden in de week van het leven dat het aantal abortussen in Nederland jaarlijks het getal van 40.000 nadert. Het is een dieptepunt waar we op geraken en het is eigenlijk niet te bevatten. Als u ziet wat er in Nederland gebeurt en wat er wereldwijd gebeurt, dat de Heere nog zo verdraagzaam is, dat hij de zon nog doet opgaan over boze en over goede mensen. Het gaat over Gods scheppingswerk, waar de mens zijn vingers naar durft uit te steken, terwijl God gezegd heeft dat dat verboden is. Waarom? De mens is naar het beeld van God gemaakt. Het gaat hier om beelddragers van God die in de moederschoot worden omgebracht. Gemeente, mogen het ons verootmoedigen voor Gods heilig aangezicht, de Heere geven dat het ons uit mag drijven tot de troon van Gods genade, dat dit zijn voortgang in Nederland heeft. Wat dat betreft was het gepast en bij het artikel, en ik denk bij de terugblik op de week van het leven, dat we samen de 139ste psalm vandaag gezongen hebben, die zo duidelijk is, jongens en meisjes, als het gaat over Gods scheppingswerk in de moederschoot. God heeft de mens geschapen en hij doet het nog steeds. Hij deed de eerste mens voortkomen uit het stof der aarde. Adam. Adam is geformeerd uit het stof der aarde. De eerste Adam, hij was uit de aarde aards. En de Heere heeft na de zondeval gezegd: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Bij het lichaam van Eva was het anders. Eva is ook gemaakt uit het stof der aarde, maar dat indirect. Zij is gemaakt uit de rib van Adam. We zien een verschil, we zien een onderscheid, reeds bij de eerste schepping van de mens tussen twee geslachten. En dat onderscheid in die twee geslachten, dat komt in het lichaam van die beide schepselen tot uitdrukking. Een man is geen vrouw en een vrouw is geen man. Man en vrouw schiep hij hen. God heeft de mens geschapen uit het stof der aarde. En heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Beeld en gelijkenis zijn niet twee verschillende woorden. Het is een Hebreeuwse uitdrukking waarbij de dingen herhaald worden en waarmee bedoeld wordt te zeggen een zeer gelijkend beeld. God heeft de mens geschapen in een zeer gelijkend beeld. Hoe kan dat? Want u hebt net gezegd, God is een geest. Waarin gelijkt de mens dan op God? Dat is bij het scheppingsverhaal niet zo heel duidelijk uit te leggen. Maar de Heere heeft ons niet alleen het Oude Testament gegeven, hij heeft ons ook het Nieuwe Testament gegeven. En in het Nieuwe Testament kunnen wij lezen wat er gebeurt als het scheppingswerk hersteld wordt. Wat gebeurt er dan met de mens? Wat wordt er dan hersteld? U kunt het lezen in Colossenzen 3 vers 10 en u kunt het lezen in Efezen 4 vers 24. Als iets hersteld is wat stuk was, dan weet ik ook hoe het er vroeger heeft uitgezien. En als God de mens gaat herstellen, dan weet ik ook hoe het voor de zondeval geweest is. En dan komen we, gemeente, tot drie hele belangrijke woorden. Waarin bestaat het beeld van God? In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Die drie gaven heeft God aan de mens gegeven. En van de mens zegt de Heere, evenals van de gehele schepping, hij was goed. Daar mankeerde helemaal niets aan. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Dus we moeten nooit, jongens en meisjes, God de schuld geven. van alle dingen waar we dagelijks tegenaan lopen, van de moeite en de zorgen die we allemaal in ons leven hebben, de een op dit gebied en de ander op dat gebied, mogen nooit God de schuld geven, want Hij heeft ons goed gemaakt. Zo zijn we uit zijn scheppende hand voortgekomen. Niet neutraal, niet ergens tussen goed en kwaad in, niet als een onbeschreven blad papier waar nog van alles op geschreven zou kunnen worden. Nee, God heeft ons goed geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En er zou nog wel een toenemen van de mens zijn in die heerlijkheid, als hij aan zijn schepper zou gehoorzamen. En zo heeft de Heere met Adam het werkverbond opgericht. Als Adam in dat werkverbond God gehoorzaam zou zijn, hij zou Gods eis gehoorzamen, dan zou hij tot een nog heerlijker staat komen. Hij zou dat leven dat de Heere hem gegeven had, dan niet meer verliezen. En dat garandeerde de Heere in dat zichtbare teken wat er was in het paradijs, namelijk de boom des levens. Die boom des levens, die kon Adam en Eva er dagelijks aan herinneren dat zij het eeuwige leven zouden krijgen in de weg van gehoorzaamheid. Naar zijn beeld en gelijkenis. En er worden hier twee woorden genoemd, rechtvaardig en heilig. Guido de Bray heeft hier eigenlijk vooral het oog op het beeld van God in kleinere, in engere zin. Je kunt het beeld van God onderscheiden in brede zin, in ruimere zin en in engere zin. Het is ook goed dat we dat onderscheid maken, want dat beeld van God in ruimere zin, daar zegt Guido de Bray straks van dat we daar nog overblijfselen van hebben. Maar dat beeld van God in nauwere zin, dat hebben we niet meer. En dat bestond in kennis, gerechtigheid en heiligheid. De Heere had ons kennis gegeven, een verstand waarmee wij onze schepper konden grootmaken en belijden. De Heere had ons gerechtigheid gegeven, zodat er geen schuld was tussen onze schepper en tussen ons. We hoefden niet te vrezen. God had ons heiligheid gegeven, zodat we als priesters ons leven aan Hem konden wijden en ons nergens voor behoefden te schamen. Onze catechismus zegt in antwoord 6, God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. En gemeente, dat beeld van God, in engere zin, kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat zijn we door de zondeval kwijtgeraakt. En dat beeld van God, dat wordt ook door de Heere teruggeëist. En met dat beeld van God konden wij onze schepper gehoorzamen en alles doen wat de Heere van ons vroeg. Ja, we konden het niet alleen, we wilden het ook. Want er staat kunnende met zijn wil in alles overeenkomen. De mens had een vrije wil. Voor de schepping hadden wij een vrije wil. En niet in die zin dat die wil alle kanten opvloog, van het goede naar het kwade. Nee, die vrije wil die de Heere gegeven had, die was gericht op het dienen van onze schepper. God te dienen, dat was onze lust en leven. En dat kostte geen moeite, dat kostte geen inspanning. Dat ging voor de zondeval vanzelf. Dat geloven wij, dat wij goed uit Gods handen zijn voortgekomen. Als u daar wat meer over zou willen lezen, dan beveel ik u aan het boek van Thomas Boston, De Viervoudige Staat. En op hele indrukwekkende wijze schrijft Boston in die eerste staat hoe dat wij uit Gods hand zijn voortgekomen. En gemeente, als je dat gaat geloven, als je dat mag geloven, dan zul je God nooit meer de schuld kunnen geven. De schuld van onze val ligt niet in God, maar die ligt in onszelf, de schepping van de mens. We gaan naar onze tweede gedachte, de val van de mens. Want er staat er, maar als hij een ere was, dus de Heer had die mens een ereplaats gegeven, een erepositie. Alle schepselen waren aan hem onderworpen. Hij was koning over de schepping. Maar lees ik dat goed, jongens en meisjes? Als hij in ere was. Je leert op school, dat is verleden tijd. Ja, dat klopt. Het is verleden tijd. Het is helaas niet meer zo. Wij waren in ere. Maar we zijn het niet gebleven. En waarom zijn we het niet gebleven? Omdat wij niet hebben verstaan. Hij heeft het niet verstaan. Hij heeft zijn bevoorrechte positie niet begrepen. En hij heeft de uitnemendheid daarvan niet erkend. Hij wilde nog hoger, hij wilde nog meer. Hij wilde als God zijn. En hij heeft zichzelf willens der zonde onderworpen. Willens. We kennen allemaal wel de uitdrukking willens en wetens. En willens en wetens, dat betekent niet per ongeluk. Willens en wetens, dat betekent expres. Dat betekent opzettelijk. De mens kon staande blijven. Hij had een vrije wil. En dat hij ongehoorzaam werd, dat was niet per ongeluk. Het woordje val, je kunt vallen zonder dat je er iets aan kan doen. Omdat je het niet gezien hebt. Maar de val van Adam was moedwillig. Bestaat in moedwillige ongehoorzaamheid. De mens heeft zichzelf der zonde onderworpen. En over zulks de dood en de vervloeking. Wat een val, wat een val. Van die staande rechtheid, uitgerust met kennis, gerechtigheid en heiligheid, neergestort in de dood. Neergestort van de zegen in de vervloeking. Wij geloven. Daar begon dit artikel mee, weet u het nog? Gelooft u het ook? Dat we doodgevallen zijn in zonde, in misdaden, dat de vloek van God op ons rust, omdat wij het oor geboden hebben aan het woord des duivels. We hebben niet geluisterd naar onze schepper, maar naar de duivel die een leugenaar is. De mens kiest de leugen boven de waarheid. We hebben geluisterd naar de leugenaar van den beginne. En gemeente, we doen het nog. Denk nou niet dat Adam slechter was dan wij. Wij kiezen voor de leugen. Zolang als je niet kunt zeggen, wij geloven dat we in de dood gestort zijn, wij geloven dat de vervloeking op ons ligt, dan bieden wij nog altijd ons oor aan de leugen. Om dit te geloven is de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig. Wat is er gebeurd in het paradijs? De mens had het gebod des levens. Wat was het gebod des levens? Dat was het proefgebod. Wat was het proefgebod, jongens en meisjes? Wel, de mens kon een proeve geven van zijn gehoorzaamheid. Makkelijk gezegd, de mens kon het laten zien dat hij God wilde gehoorzamen. God had met Adam het werkverbond opgericht. En in dat werkverbond, daar vraagt de Heere aan hem gehoorzaamheid, wij zouden zeggen, aan de 10 geboden. Die had Adam niet, maar die waren wel in zijn hart geschreven. Dus hij wist wat God van hem vroeg. Volmaakte gehoorzaamheid. Hij kon het ook. Hij kon dat in de praktijk brengen. De Heere had hem de wil en het vermogen daartoe gegeven. En hij kon dat laten zien. Er waren twee bijzondere bomen in de Hof van Ede. Eén heb ik er al genoemd. Dat was de boom des levens. Daar mochten ze van eten, zolang als ze niet gezondigd hadden. En die andere boom, daar mochten ze niet van eten. Dat was de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Adam kon laten zien aan de Heere, ik wil u gehoorzamen. Al die bomen, daar mocht hij van eten. Van al die heerlijke vruchten. Hij had die boom der kennis, des goeds en des kwaads niet nodig. En nou net die ene boom. De Heer had het niet moeilijk gemaakt. De Heer had niet gezegd, er zijn 300 bomen waar je niet van mag eten. Nee, zoals de duivel het voordeed komen, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle bomen deze of. Nee, het was er maar één. Je zou kunnen zeggen, de Heer heeft het zo eenvoudig gemaakt. Zo makkelijk kon Adam en Eva het laten zien. Dat ze de Heere wilden gehoorzamen. Maar het oor biedende aan de duivel, hebben wij dat proefgebod niet gehouden, maar overtreden. En heeft de mens zich van God, die zijn ware leven was door de zonde, afgescheiden. Als iemand van God afbreekt, als iemand van God los is, dan is hij los van het leven. Want God is het leven. Bij God is de levensbron. Wie tegen God kiest, die kiest voor de dood. Dat hebben wij gedaan. En wat is er toen gebeurd? Toen is onze hele natuur verdorven, staat er. Die kennis die de Heere gegeven had, die was plotseling verduisterd. Die gerechtigheid werd plotseling ongerechtigheid. Die heiligheid werd plotseling onheiligheid. De gedachte van Adam en Eva, die altijd zonder kleding konden leven voor de zondeval, die waren plotseling bedorven, zodat ze allerlei verkeerde gedachten kregen. De gerechtigheid is weg. De heiligheid is weg. Het beeld van God is verdorven. Waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft de lichamelijke en de geestelijke dood. Direct na het eten van de vrucht was daar de dood. Adam en Eva stonden er nog wel, maar geestelijk waren ze dood. De gemeenschap met God was verbroken. Hun wachtte de tijdelijke dood. En door de tijdelijke dood zouden ze komen, als het niet zou veranderen, in de eeuwige dood. Voor de zondeval was de mens onsterfelijk. Na de zondeval is ons leven sterfelijk geworden. Gemeente, hoe verschrikkelijk zijn de zonden in het paradijs. Wat heeft het verschrikkelijke gevolgen? Wij geloven. Geloven wij het ook? Ik zeg dat zomaar een paar keer omdat het artikel ermee begint. En we hebben het allemaal meegezongen en ik vond het ook fijn dat u allemaal meezong. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Maar is het ook zo? Of heeft dat ons aangeklaagd terwijl we het zongen? Hebben wij het biddend gezongen in het besef? Romeinen 3 is vanmiddag ook gelezen, dat ons leven is. In al zijn wegen goddeloos, niet in sommige wegen, in al zijn wegen goddeloos, zonder God, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had. En niet anders overgehouden dan kleine overblijfselen daarvan. We moeten wel bedenken dat Guido de Bray hier eigenlijk overschakelt van het beeld van God in engere zin naar het beeld van God in ruimere zin. Van kennis, gerechtigheid en heiligheid is niks meer over. Verstand verduisterd, wil verdorven, Hartstochten ontregeld, geen gerechtigheid, geen heiligheid. Het is weg, het is helemaal weg. Maar van het beeld van God in ruimere zin, daar zijn nog kleine overblijfselen. Een mens is geen dier geworden. Een mens is mens gebleven. Wij zijn geen stokken en blokken. Wij hebben onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn aanspreekbaar. Wij hebben nog kleine overblijfselen, sporen. Dominee Moerkerke gaf een mooi voorbeeld in zijn boek. Hij zegt, een schip kan vergaan zijn. En je ziet van dat schip niks meer terug. En er kan toch een reddingsboei aanspoelen waar de naam van dat schip op geschreven staat. Dat is een overblijfseltje. Dat is natuurlijk niet dat schip, jongens en meisjes. En een ander voorbeeld wat ik zou willen geven is als het sneeuwt. Dan kan het zijn dat er iemand op zijn fiets door de sneeuw gereden heeft. Dan zie je nog het spoor. Dat is een overblijfsel. Je ziet hier heeft iemand gereden. Maar die persoon die is er niet meer. Hoe die eruit zag dat weet je niet. Of die hard of zacht gereden heeft, je weet het niet. Hij is er niet meer. En zo is het met het beeld van God. We hebben alleen nog een spoor daarvan. Kleine overblijfseltjes. Maar het beeld van God zoals wij het hadden, dat hebben we niet meer. We hebben nog wel verstand. We hebben onze wil nog wel behouden. Maar het is niet meer zoals het was voor de stade rechtheid. En die overblijfseltjes, daarvan zegt Guido de Bret, die zijn genoegzaam om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is, in duisternis veranderd is. Dus ook al is het zo dat wij zo diep gevallen zijn en wij onszelf niet meer bekeren kunnen en niet meer kunnen doen wat de Heere van ons vraagt, dat wil niet zeggen dat wij onschuldig zijn. Die overblijfselen, die laten ons zien, die herinneren ons aan hoe het vroeger geweest is. Hoe de Heere ons goed en naar zijn evenbeeld heeft voortgebracht. En dat we dat kwijt zijn, dat is niet Gods schuld. Dat we dat kwijt zijn, dat is ons eigen schuld. En daarom niemand mag zich achter zijn onmacht verbergen. Onze onmacht is een werkelijkheid, maar onze onmacht is een schuldige onmacht. Wij zijn duisternis geworden. Hier wordt de tekst aangehaald uit Johannes 1, vers 5. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis zijn wij. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Gemeente, wat een donker beeld wordt ons hier voorgehouden van de gevallen mens. Duisternis zijn wij geworden. Beleven wij dat ook? Ik denk niet als wij naar onze gesprekken terugkijken die we zo in de achterliggende week gehouden hebben. En als je zo de krant eens leest, als je de christelijke krant leest, als je het Reformatorisch Dagblad leest, dan heb ik nou niet altijd zo de gedachte dat de auteurs van de artikelen en dat de sprekers ook in christelijke kring dit werkelijk geloven. Dat wij duisternis geworden zijn. Een verduisterd verstand. Zo diep gevallen. En dat is onze leer. Dat is onze belijdenis. En dat zegt niet alleen de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar dat zegt ook de Heidelbergse catechismus. En datzelfde, dat zeggen ook de Dordtse leerregels. En het is ook wel heel apart dat er zoveel mensen zijn die afstand nemen van de belijdenis en zeggen, ja, wij hebben alleen het woord. En dan vervolgens die dingen gaan ontkennen die onze belijdenis op grond van Gods woord zo duidelijk stelt. Geloven wij het ook, gemeente? Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Wie dat niet gelooft, wie dat niet leert kennen, die mist die enige troost. Die kan het wel hebben over Jezus. Die kan het wel hebben over de weldaden van Jezus. Maar die zal niet getroost leven en zaliglijk sterven. Wij geloven waar we vandaan gekomen zijn. Maar ook waar we terecht gekomen zijn. Ik wijs u opnieuw op dat indrukwekkende boek van Thomas Boston. Waar niet alleen geschreven staat waar wij vandaan komen in de eerste staat, maar waar ook zo ontroerend beschreven staat waar wij terecht gekomen zijn door onze zondeval in die tweede staat. Die staat van diepe verlorenheid. De Puritijnen die worden nogal eens heel selectief geselecteerd. En er wordt wel eens gedacht dat wij geen liefde zouden hebben tot de Puritijnen. Nou, als er één boek is na de Bijbel wat door mij hoog gewaardeerd wordt, dan is dat het boek van Boston. De viervoudige staat, maar laten we hem dan ook lezen in zijn geheel. Ook als het gaat over de diepte van de val van de mensen. Wij geloven, diep aangrijpend. We gaan naar onze derde gedachte, het onvermogen van de mens. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, en zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, vers 4 en 7. Onze derde gedachte, het onvermogen van de mens. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil des mensen. Aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is. Gemeente, ik ben er blij. Het verheugt mij dat Guido de Bray dat zo eerlijk in de belijdenis heeft vastgelegd. Ik denk als je het vandaag zou moeten opstellen dat je het niet meer voor elkaar zou krijgen. Om zo'n belijdenis, zo'n gezamenlijke belijdenis samen te stellen. In deze tijd waarin de vrije wil hoogtij viert. Ik denk dat het grootste gevaar in de tijd waarin wij leven, dat is het schriftgezag. En wat daar direct uit voortvloeit, dat is het gevaar van de vrije wil. Mens in staat om een keuze te maken. Je kunt kiezen. En vanaf hoeveel preekstoelen zal het zo niet klinken? Je kunt kiezen of je Jezus aanneemt, ja of nee. Dat is jouw keuze. Hij wordt aan de vrije wil van jou aangeboden. Ja, dat zeiden de remonstranten. Maar de remonstranten die zijn de kerk uitgestuurd, 16, 18, 16, 19. En in de tijd waarin wij leven, steekt dit weer opnieuw zo heftig de kop op. Alsof de mens zelf naar Jezus kan gaan, zelf voor het goede kan kiezen. Gemeente, het is tegen onze belijdenis. Ja, zegt iemand, maar het gaat om het woord. Nou, hoeveel bijbelteksten worden hier genoemd aan het slot van artikel 14? Opvallend veel bijbelteksten. Omdat ook in de tijd van Guido de Bray, hij streed tegen die Romeinse leer van het semi-pelagianisme. Hij moest het ook onderbouwen vanuit de Heilige Schrift. En wij moeten het onderbouwen. En we kunnen het ook onderbouwen uit de Heilige Schrift. Nee, wij zeggen niet dat de mens geen wil meer heeft. De mens is geen stok en geen blok geworden. De verantwoordelijkheid van de mens heeft niet afgedaan. Dat leren wij natuurlijk niet. Zeker blijft een mens verantwoordelijk. Wij hebben een wil. Alleen, die wil is verdorven. Die wil niets anders dan het kwade als het gaat om geestelijke dingen. Wij hebben een knechtelijke wil, zei Luther, een gebonden wil. En dat komt door onze diepe val in Adam. En de Bijbel is daar glashelder in. Er worden hier allemaal teksten genoemd waaruit blijkt dat er van de mens niets goeds te verwachten is. Dat hij zich er niet op kan beroemen iets goeds te doen. Jonge mensen, maak daar studie van. Wij leven in een tijd waarin mensen niet het woord naar de heidenen gaan brengen, deed men dat maar. Er zijn zoveel mensen die nog nooit met het woord van God in aanraking zijn gekomen. Maar je kunt het lezen in de krant, wij lezen in een tijd waarin men meent kerkmensen te moeten gaan bekeren. Die dagelijks, die wekelijks onder de prediking van het woord van God verkeren. En aangrijpen, dan gaat het over deze dingen. Wat zegt Guido de Bray? Dat een mens geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Het aannemen van Jezus. Er zijn echt predikers die zeggen, ja, je kunt hem aannemen. Ik leg hem als het ware in je armen. Ik leg hem in je hart. Je kunt hem aannemen. Nou, Guido de Bray zegt wat anders. Geen ding kan aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen uit zichzelf? Daar toch Jezus Christus zelf zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Gemeente, dat zegt Jezus. Er wordt al eens gedaan alsof Jezus alleen maar nodigt. Maar Jezus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. En Paulus zegt in Romeinen 8, vers 7, dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Guido de Bray zegt, wie zal met zijn wil voorkomen? Mensen die het hebben over de vrije wil, die beseffen niet dat hun wil vijandschap is. Dat leert alleen ontdekkende genade. Vroeger dacht ik ook dat ik zo graag bekeerd wilde worden, jongens en meisjes. Ik begreep niet waarom het niet gebeurde. Maar ik kende mijzelf niet. Want wij zijn vijanden van God. Als je denkt dat je het zo graag wil en dat de Heere het eigenlijk tegenhoudt, dan ken je jezelf niet. Wie met zijn wil aankomen. Ja, Guido de Bray zegt, wat wil de mens nou? Die wil, die is vijandschap. Dat zegt Gods woord. Nou, zegt iemand, maar we hebben toch verstand? Ja, zegt Guido de Bray, maar dat verstand, daar is het heel kwalijk mee gesteld, want dat verstand is verduisterd. 1 Korinthe 2, vers 14, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Kijk, dit verstand wat hier in mijn hoofd zit, dat is een verduisterd verstand. Daar kun je nooit mee komen. Ja, daar kun je hooguit mee komen tot een historisch geloof. Maar dat historisch geloof, dat zal een mens niet zalig maken. Kortelijk, zegt Guido de Bray, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat we niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, 2 Korinthe 3. Hij zegt, mensen, zelfs ons denken, dat is verdorven. Zul je erom denken als je op de studentenkring met een groepje jongeren over de Bijbel gebogen zit? En ik heb het wel meegemaakt, dan denken mensen dat ze, ja, dat, ze dat allemaal wel even kunnen doorgronden wat er staat. En kunnen bevatten met je verstand. Ik zou zeggen, pak de belijdenis er eens even bij. Want dat kunnen wij niet. Ons denken is verdorven. Of je nu zit op de Bijbelstudievereniging. Of ik nou bezig ben met de voorbereiding van de preek. Maar dit is, gemeente, wat de mens van nature is. En daarom hetgeen de apostel zegt, behoort recht, vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en werken naar zijn welbehagen. Wat heeft Guido de Bray gestreden tegen het remonstrantisme? Wat heeft hij gestreden tegen het semi-pelagianisme? Pelagius, daar komt de vrije wil vandaan. De semi-pelagianen, de halve pelagianen, ja, die houden vast aan die vrije wil. En het overspoelt gemeente kerkelijk Nederland. Terwijl het zo eenvoudig is om dit te weerleggen. Maar het is blijkbaar taal naar ons hart. Hier is de Christus, daar is de Christus. Niet, ja, niet die boodschap van ellende, niet die boodschap van onmacht. Maar je eigen keuzes moeten kunnen maken, ja. Maar het is wel tegen Gods woord. Het is ook heel opvallend dat hier teksten worden genoemd, allemaal uit het Nieuwe Testament. Allemaal uit het Nieuwe Testament. Hij had ook teksten kunnen noemen uit het Oude Testament. Waar de Heere zegt in Genesis 8, het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd af aan. Jeremia zegt, arglistig is het hart, ja, dodelijk is het. En ik zou er wel tientallen kunnen noemen. Maar hier staan teksten uit het Nieuwe Testament. Die laten zien hoe het aan de kant van de mens is. En als je die teksten onderzoekt, zou dat vanavond eens kunnen doen. Dan is het mooie dat deze teksten ook allemaal een andere kant hebben. Guido de Bray laat hier zien, jongens en meisjes, hoe het vanuit de kant van de mens is. Want het gaat over het bestrijden van de vrije wil. Maar die teksten laten nu ook zien hoe het van de kant van de Heere is. Want tegenover de natuurlijke mens stelt de Bijbel de geestelijke mens. Tegenover het bedenken des vleeses stelt de Bijbel het bedenken des geestes. Dus er is nog wel een weg voor die diepgevallen mens, jazeker. Wat is die weg dan? Wedergeboorte. Weer die wedergeboorte, ja. Ik zou geen andere weg weten. Daar eindigt Guido de Bray ook mee. Hij zegt, er is nog verstand, nog wil, den verstande en willen Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht. Hetwel gij ons leert, zeggende, zonder mij kunt gij niets doen. Dat is de wedergeboorte. Wat gebeurt er in de wedergeboorte? Wordt het verstand verlicht? Worden de hartstochten geregeld? Wordt de wil vernieuwd? Wordt de wandel gezuiverd? Wordt het beeld van God hersteld? Niet ineens volkomen. Nee, stapje voor stapje. De wedergeboorte kun je zien in engere zin. Dat is de levendmaking. Duurt een ogenblik, een godswonder. En in ruimere zin, dat is wat op die levendmaking volgt. Dat is de vernieuwing van de gehele mens in al zijn delen. En daarvan zegt Guido de Bray, dat doet Christus. Of Christus heeft ze in mij gewrocht. Als je nou dit gelooft, dan ga je het zelf niet oplossen. Mensen die het zelf oplossen, die geloven dit niet. Maar Jesaja zegt, wie gelooft, die zal niet haasten. Wie gelooft, die zal het zelf niet oplossen. Wie gelooft, die komt erachter dat Christus het moet oplossen. Kijk, en dan ga je niet beroemen op je onmacht. Dan zeg je niet, nou ja, ik hoor van die dominee dat het van mijn kant niet kan. Dus ik kan er ook niks aan doen. Maar dan wordt het nood. Dan moet het vanaf de andere kant komen. Dat maakt je niet onverschillig, maar dat drijft je uit. En ik hoop dat daarin mag blijken, gemeente jong en oud, dat wij dit geloven. En ik hoop dat we eraan vast mogen houden. Want je kunt hele grote zorgen hebben als het over deze dingen gaat. De vrije wil is in reformatorische kring zo sterk weer aanwezig. Het is niet te geloven. Je denkt, mensen, je hebt toch een Bijbel? Je hebt toch de belijdenis? Je kunt het toch weten? Je kunt het toch lezen? Maar ook daarin blijkt de duisternis van ons verstand. Ik hoop dat er onder ons mogen zijn die dit mogen beleven. Kijk, dan gaat Christus waarde krijgen. Dan krijg je een profeet nodig die je verstand gaat verlichten. Dan word je een blinde die geleid moet worden. Dan weet je niet meer. Dan word je een zondaar die zoveel schuld heeft die verzoend moet worden. Dan zul je geen rust vinden tot je de gerechtigheid van Christus gevonden mag hebben. Dan ga je inleven dat je zo onheilig bent dat alles wat je aanraakt, bij wijze van spreken, verontreinigt. Dan krijg je Christus nodig. Tegen die zwarte achtergrond van deze diepe val gaat die tweede en laatste Adam, de Heer Jezus Christus, schitteren. Daar komen we nog wel als de Heer het geeft. Daar gaat het in dit artikel niet over. Maar dit gaat eraan vooraf. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Amen.